Goedemorgen. Ik ga eens iets anders zeggen. Geliefde broeders en zusters, goedemorgen. Ik wil met jullie gaan naar het Oude Testament en wel naar 2 Kronieken. 2 Kronieken 18. Het is wel een heel gedeelte, maar ik wil het toch lezen om het goed te kunnen volgen. 2 Kronieken 18, vers 1 tot 34. Daar staat: Jozefat had rijkdom en eer in overvloed en hij ging huwelijksbanden aan met Achab. Na verloop van enkele jaren ging hij naar Achab toe in Samaria en Achab slachtte voor hem en voor het volk dat bij hem was een grote hoeveelheid schapen en runderen en spoorde hem aan om op te trekken tegen Ramoth in Gilead, dat lag in Syrië. Achab, de koning van Israël, zei tegen Jozefat, de koning van Juda: wilt u met mij meegaan naar Ramoth in Gilead? En hij zei tegen hem: ik ben als u. Mijn volk is als uw volk en wij gaan met u mee in de strijd. Verder zei Jozefat tegen de koning van Israël: vraag toch vandaag nog naar het woord van de Heer. Toen riep de koning van Israël de profeten bijeen, 400 man, en zei tegen hem: zullen wij tegen Ramoth in Gilead ten strijde trekken of zal ik er vanaf zien? Zij zeiden: trek op, want God zal hen in de hand van de koning geven. Maar Jozefat zei: is hier niet nog een profeet van de Heer, zodat we de Heer door hem kunnen raadplegen? Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat: er is nog maar één man om door hem de Heer te raadplegen, maar ik haat hem, want hij profeteert niets goeds over mij, maar altijd onheil. En dat is Micha, de zoon van Jimla. Jozefat zei: zo moet de koning niet spreken. Toen riep de koning van Israël een hoveling en zei: haal snel Micha, de zoon van Jimla. Nu zaten de koning van Israël en Jozefat, de koning van Juda, ieder op zijn troon, gekleed in statiegewaad. Ze zaten op de dorsvloer bij de ingang van de poort van Samaria en al de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. Sedekia, de zoon van Kenana, had ijzeren horens voor zichzelf gemaakt en zei: zo zegt de Heer, hiermee zult u de Syriërs neerstoten totdat u hen vernietigd hebt. En alle profeten profeteerden hetzelfde: trek op naar Ramoth en Gilead en u zult slagen, want de Heer zal hen in de hand van de koning geven. De bode nu, die Micha was gaan roepen, sprak tot hem: zie, de woorden van de profeten zijn eenstemmig met één mond in het voordeel van de koning. Laat uw woord als dat van één van hen zijn en spreek het goede. Maar Micha zei: zo waar de Heer leeft, wat mijn God zegt, dat zal ik spreken. Toen hij bij de koning kwam, zei de koning tegen hem: Micha, zullen wij tegen Ramoth en Gilead ten strijde trekken of zal ik er vanaf zien? En hij zei tegen hem: trek op en u zult slagen, want ze zullen in uw hand gegeven worden. De koning zei tegen hem: hoeveel keer moet ik u nog bezweren dat u tot mij niet zult spreken dan alleen de waarheid in de naam van de Heer? Hij zei: ik zag Israël overal verspreid op de bergen als schapen die geen herder hebben. En de Heer zei: deze hebben geen heer. Laat ieder in vrede naar zijn huis terugkeren. Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat: heb ik u niet tegen u gezegd? Hij zal over mij niets goeds profeteren, alleen maar onheil. Verder zei Micha: daarom hoor het woord van de Heer. Ik zag de Heer op zijn troon zitten en heel het hemelse leger stond aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde. En de Heer zei: wie zal Achab, de koning van Israël, misleiden, zodat hij zal optrekken en bij Ramoth in Gilead zal vallen in de strijd? Daarna zei hij: de een zegt dit en de ander zegt dat. Toen trad er een geest naar voren en ging voor het aangezicht van de Heer staan en hij zei: ik zal hem misleiden. En de Heer zei tegen hem: waarmee? Hij zei: ik zal erop uitgaan en tot een leugengeest zijn in de mond. van al zijn profeten. En hij zei, u mag misleiden en u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo. Wel nu, de Heer heeft een leugengeest in de mond van deze profeten van u gegeven. En de Heer heeft onheil over u uitgesproken. Toen kwam Sedekia, de zoon van Kenania, naar voren. Hij sloeg Micha op zijn kaak en zei, langs welke weg is de geest van de Heer van mij weggegaan om tot u te spreken? En Micha zei, zie, u zult het zien op de dag waarop u van kamer naar kamer gaat om u te verbergen. En daarom zei de koning van Israël, neem Micha mee en breng hem terug naar Amon, de leider van de stad, en naar Joas, de zoon van de koning. En u moet zeggen, dit zegt de koning, zet deze man in de gevangenis en laat hem brood van verdrukking eten en water van verdrukking drinken, totdat ik in vrede terugkom. Maar Micha zei, als u echt in vrede terugkeert, heeft de Heer niet door mij gesproken. Verder zei hij, luister volken, allemaal. En zo trok de koning van Israël met Jozefat, de koning van Juda, op naar Ramoth en Gilead. En de koning van Israël zei tegen Jozefat, zodra ik mij vermomd heb, trek ik ten strijde. Trekt u echter uw eigen kleren aan. En zo vermomde de koning van Israël zich en zij trokken ten strijde. Nu had de koning van Syrië de bevelhebbers van de strijdwagens die hij had geboden, u mag niet tegen de kleine of tegen de grote strijden, maar alleen tegen de koning van Israël. Het gebeurde dan, zodra de bevelhebbers van de strijdwagens Jozefat zagen, dat ze zeiden, dat is de koning van Israël. En zij omringden hem om tegen hem te strijden. Maar Jozefat schreeuwde om hulp en de Heer hielp hem. En God wendde hen van hem af. En het gebeurde, zodra de bevelhebbers van de strijdwagens zagen dat hij niet de koning van Israël was, dat zij zich van hem afkeerden. En toen spande een man in zijn onschuld de boog en trof de koning van Israël tussen de verbindingstukken en het harnas. Toen zei deze tegen zijn wagenmenner, wend de teugel en breng me weg uit het leger, want ik ben gewond. De strijd laaide die dag echter hoog op. De koning van Israël moest zich in de wagen staande houden tegenover de Syriërs tot de avond. Maar hij stierf tegen de tijd dat de zon onderging. Wanneer speelt deze geschiedenis zich af? Ongeveer 870 jaar voor Christus. En het gaat hier in dit gedeelte wat ik voorgelezen heb over drie personen. Namelijk een zekere Agab, daar begint het mee. En drie types. En je komt ze in de hele geschiedenis kom je ze tegen. Ik begin positief met Micha. Een onbekende profeet. Een man die in de meest extreme omstandigheden Gods woord recht bleef snijden. Dit is niet dezelfde Micha die we tegenkomen bij de kleine profeten, maar onbekend. Twee, de religieuze koning Agab van Israël. Van hem wordt in de Bijbel gezegd dat hij de Heer meer krenkte dan alle koningen die voor hem geweest waren. En hij trouwde, mag ik wel zeggen, met een verschrikkelijke vrouw, namelijk Isabel genaamd. En Isabel was een priesteres van de Baal, van de afgod. En dit had zo'n negatieve invloed op koning Agab, dat hij een altaar ging bouwen voor de Baal en eigenlijk gruwelijke dingen ging doen voor het aangezicht van de Heer. En dan de derde persoon, die zit er een beetje tussenin, namelijk koning Jozefat van Juda. En hij is heel goed begonnen, heel goed begonnen. Hij ging na zijn aanstelling als koning meteen hervormingen doorvoeren. En dat resulteerde ook in een geweldige geestelijke opwekking, die hij ook regelmatig behaalde door lofprijzing met veel nadruk. Hij was een geëerd man, die Jozefat, en hij zal ook wel rijk geweest zijn. En nu kijken we in vers 1 tot 3, als u wilt volgen. Toen liep hij, Jozefat dus, op een gegeven moment tegen de grens van het compromis. Want hij leefde niet meer 100% met de Heer. En toen dacht ik bij mezelf, hoe is dat toch mogelijk? Dat zo'n geweldige godsman zo even de verkeerde weg inslaat en het niet meer nauw neemt met zijn geloofsleven. Terwijl de Heer, wanneer wij hem eigenlijk door alles heen toegewijd blijven volgen en onze visie op hem behouden, dat hij daar nou juist zo'n geweldig plezier aan beleeft. We kunnen de Heer plezieren. En het spreekwoord zegt, het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. En dat zien we hier. Rijkdom en eer kan een negatieve invloed krijgen op het geestelijke leven. En aan het begin van zijn koningschap was hij steeds krachtig opgetreden tegen de afgoderij. En wat doet hij nu? Hij sluit een verbond met deze afgodendienaar, koning Ahab. En door deze verbintenis die hij met hem aanging, moest Jozefat de goddeloze en degene die de Heer haatte gaan helpen. Ik vind het onvoorstelbaar wat hier eigenlijk plaatsvindt. En typisch, als je één stap in de verkeerde richting zet, dan komt er ook meestal een volgende stap. En Jozefat, wat deed hij? Hij maakte zichzelf afhankelijk van die slechte afgodendienaar, koning Ahab. En dat was valse oecumene. Dat zien we ook in vers 3, hè? Het laatste stukje. Dan zegt hij, ik ben als u, mijn volk is als uw volk en wij gaan met u mee in de strijd. Dus daar zien we een soort oecumene. Oecumene, dat is eigenlijk een valse religieuze eenheid. En dat is wat we hier zien. En de Heer die waarschuwt regelmatig om geen enkele overeenkomst met mensen aan te gaan die de Heer haten. Want daardoor wordt je geestelijke leven vertroebeld. En waarom ging koning Jozefat zo ver in die samenwerking? Nu, om politieke redenen, dat zie je toch ook vaak gebeuren, hè? Om politieke redenen ging hij familiebanden aan met de slechte, onbetrouwbare Ahab. En wat deed hij nog verder? Hij huwelijkte zelfs zijn zoon Joram, dat was de troonopvolger, hè, om koning van Juda te worden. Die huwelijkte hij uit met de dochter van Isabel. En inderdaad, ik heb het opgezocht, van deze Joram wordt later gezegd in de Bijbel, hij deed wat kwaad was in de ogen van de Heer. Wat een tragiek. En dan kijken we in vers 4 tot 8. We hebben gezien dat het geweten van Jozefat nog een klein beetje sprak. Want hij wilde toch wel graag weten of hij bij dit ondernemen om gezamenlijk op te trekken tegen de vijand met Ahab wel op de gunst van de Heer zou kunnen rekenen. Wel wat laat, maar hij voelde zich op een of andere manier voelde hij zich onzeker. Maar hij had niet de moed en hij had ook niet de geestelijke kracht om rechtsomkeer te maken, omdat hij eigenlijk al te diep weggezakt was in het moeras van het compromis. En dan, onvoorstelbaar. Niet minder dan 400 profeten. Ik weet niet hoeveel mensen hier nu binnen zitten. Toch wel 100, denk ik. Dus 4 keer zoveel profeten dan hier aanwezig zijn, mensen die hier aanwezig zijn, komen op het toneel. En wat doen die 400 profeten? Die verzekeren eigenlijk eenstemmig dat de Heer achter dit gezamenlijke optrekken stond. Maar dat ging voor het besef van Jozef wat toch nog een beetje te snel en te gemakkelijk, want er kwam toch wel een bepaald wantrouwen bij hem naar boven. En dat noemt Agab een naam van een man waar hij een grote hekel aan had en die ook meteen negatief gaat afschilderen hier om ervoor te zorgen dat koning Jozefat hem niet zal laten roepen. Want Agab die wilde niet zo graag een onheilsprediker naast zich. En hij hield er niet van als een profeet tegen zijn opvattingen inging. En daarom waren die 400 het zo met elkaar eens, waarschijnlijk. Maar wat was dan voor die koning Agab het kenmerk van een profeet? We hebben het hier over een oud-testamentische profeet, hè? Dat een profeet voor hem te allen tijden een gunstige uitspraak moest doen als die profeet dat zelf maar wilde. Dat vind ik ook heel bizar, dit. En de Heer, die moest er dan maar gewoon rekening mee houden. Dat is eigenlijk de situatie. Dus, als een profeet een ongunstige uitspraak deed voor koning Agab, dan moest God dat maar even rechttrekken. Wat een hoogmoed zien we hier bij deze man. Ja, het was ook een afgodendienaar. Maar koning Jozefat, die leefde eigenlijk nog te dicht bij de Heer, dat hij dit zo allemaal maar in één keer kon aanvaarden. En dan zien we in vers 9 tot 11 dat die Micha, die positieve profeet, dat hij gehaald werd. En in de tussentijd deden die 400 profeten nog extra hun best om voor Micha's komst al een beslissing uit te lokken. Om daarmee koning Jozefat te overtuigen. En opmerkelijk, zie je vaak in het Oude Testament, echte profeten, die opereren vaak alleen. En sommige van de profeten blijven zelfs anoniem. Vers 12 tot 13. Voordat Micha nu terugkwam op de dorsvloer, werd hem nog eventjes stevig op het hart gedrukt om een positieve uitspraak te doen naar de wens van Agab. Wat zien we hier? Manipulatie. Maar de dappere Micha is behoorlijk verontwaardigd dat hij op één lijn wordt gesteld met die 400 profeten. Je moet het maar durven. En die waren in dienst van Agab om naar zijn wens te profeteren. Ja, kom je vandaag ook regelmatig tegen als je zo om je heen kijkt, hè? Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Misschien waren dat wel ambtenaren, die profeten die in dienst waren. Maar Micha had een hele andere instelling, namelijk hij zou alleen spreken wat de Heer aan hem doorgaf en niets anders doen dan nazeggen wat de Heer hem zou voorzeggen. Dat is toch een geweldige moed van die Micha, als je bedenkt dat de grote profeet Elisa voor deze Agab en Isabel op een gegeven moment op de vlucht geslagen is. Een dappere man, die Micha. En dan zien we vers 14 tot 17, dan betreedt Micha de dorsvloer waar die twee koningen in vol ornaat op hun troon zitten. En waar ook de 400 profeten nog bezig waren om hun gelijk te halen. En dan vraagt koning Agab aan Micha, zullen wij optrekken of zullen wij niet optrekken? En koning Achab, ja, er gebeurt iets merkwaardigs eigenlijk. Wat doet die Micha? Hij herhaalt het advies van die 400 beroepsprofeten, maar dan een beetje meer in een, op een ironische toon van hier heb je je zin, doe maar jong, doe maar, doe maar. En dat was heel wijs van die Micha. Waarom deed hij dat? Hij deed dat met de bedoeling dat Achab, om hem uit te dagen eigenlijk, zodat Achab naar de echte uitspraak zou vragen. En inderdaad, meteen was de argwaan van koning Achab gewekt. Hij voelde aan dat Micha niet zei wat er op dat moment werkelijk in zijn hart was. Trouwens, hij had ook bij zijn uitspraken niet gezegd van zo spreekt de Heer. Dat had hij nog niet gedaan. En ja, heel opmerkelijk allemaal. En dan klinkt er ineens een bittere weeklacht. En dat zien we in vers 16. Dan lees ik vers 16. Hij zei, ik zag heel Israël overal verspreid op de bergen als schapen die geen herder hebben. En de Heer zei, deze hebben geen heer. Laat ieder in vrede naar zijn huis terugkeren. In deze Micha, de eenzame profeet, zien we eigenlijk al gelijkenis met de Heer Jezus Christus. En we horen hier eigenlijk al zijn stem. Want toen de Heer 900 jaar ongeveer later de menigte zag, precies hier, hetzelfde. Toen zei hij toch, of dan lees je dan, dat hij met ontferming bewogen was en dat ze vermoeid en belast waren en dat ze verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben. En dan gebruikt de Heer Jezus in het Lucas-evangelie, gebruikt hij een woordje, namelijk het woordje bewogen. En het woordje wat daar gebruikt wordt, is in feite de sterkste uitdrukking voor medelijden vanuit de Griekse grondtekst. Maar Jezus' ontferming is eigenlijk een heel ander sentiment dan die mensen voelen in een bepaalde noodsituatie. Want dat is vaak een sentiment wat maar voor korte duur is. Maar de Heer Jezus' zijn bewogenheid gaat eigenlijk alles te boven, ver te boven. Niet alleen over de tijdelijke zaken waarmee we geconfronteerd worden, maar vooral over de eeuwige redding van mensen. Hun geestelijke toestand was heel ernstig daar. Er was een complete geestelijke inzinking waar men uit zichzelf niet uit kon opstaan. Zonder kracht, aan de kant geworpen. Dat was de situatie. Aan zichzelf overgelaten. En een innerlijke rust kenden ze niet. Heen en weer geslingerd. Moesten ze zelf hun leven indelen zonder dat ze een bepaald punt hadden waar ze hun hoop op konden vestigen. Hoe weinig anders is de positie van de hedendaagse scharen. De ongelovigen om ons heen. De Heer Jezus wil deze verstrooide en verdwaalde schapen ook vandaag verzamelen. Er is een boek uitgekomen vorige week zaterdag, De Vijf Avonden. Daar werk ik al mee sinds 1985, al die jaren, overal heb ik mee gewerkt. Ik heb mensen tot bekering zien komen. Natuurlijk, het moet altijd van boven komen. Maar dit is eigenlijk een methode dat je een agreement maakt met mensen om 5 keer samen te komen. En dan op de 5e avond kunnen ze een beslissing nemen. Maar dan hebben ze het totale evangelie ook begrepen. En in de tussentijd wordt er dan door de gemeente voor die mensen gebeden. En ook op die avonden dat die bijbelstudies plaatsvinden. En dan kunnen ze op de vijfde avond de Heer aannemen. Of ze stoppen ermee, die afspraak heb je dan gemaakt. Maar als ze doorgaan, dan geven we ze ook weer 13 elementaire studies. Want dan gaan we ze eigenlijk nog meer aandacht geven. En dat is zo belangrijk om pas bekeerde mensen te koesteren. Morgen vroeg heb ik de vijfde avond. Dat is ook een beetje raar gezegd, hè? Morgen vroeg heb ik de vijfde avond. Er waren twee vrouwen, of zijn twee vrouwen. En op de eerste keer toen die vrouw daar binnenkwam, nou, die zat totaal in de put, die vrouw. En nu vorige week maandag kwam ik binnen en ik zag een totaal ander iemand daar zitten. En toen zei ze op een gegeven moment tegen mij van, als die vijf avonden gedaan zijn, dan gaan we toch wel door, hè, met Bijbelstudie. Nou, zo'n vraag krijg je niet zo vaak, lijkt mij, hè. Daar ben ik enorm verheugd over, dus morgen vroeg, de vijfde ochtend. Daar staan steeds meer herders op. En ik wil ook niet geloven dat er geen openheid is, want we hebben steeds contacten. Dat wil niet zeggen dat iedereen door die vijf avonden tot bekering komt, maar het moet van boven komen en dan is er een grotere kans, want je geeft onderwijs. En onderwijs is ook heel belangrijk. Er staan ook 10 studies. Ik heb de vijf avonden in 10 mootjes gehakt zo, voor de tieners. Hè, dat die ook naar een beslissing toegeleid kunnen worden. Dan de nazorgstudie staan. Er staat zoveel in. Ik heb dat samengeschreven met Hendrik Korevaar, die altijd verbonden is geweest met de theologische faculteit in Leuven. Goed, dan gaan we dit verder nog even bekijken. Ja, ik had het al gezegd, hè. Je ziet miljoenen westerlingen naïef achter de verkeerde herders aanlopen. En dan zegt de getrouwe en dappere profeet Micha, en dan zegt hij het wel, hè. Daarom, hoor het woord van de Heer. En dan geeft hij uitleg, Micha, waarom die 400 profeten het zo met elkaar eens waren. Hij had namelijk vooraf in een visioen had hij gezien wat er in die hemelse troonzaal had plaatsgevonden. En Micha had de Heer horen spreken van wie zal de koning Achab dus in Israël misleiden. En dan zien we in vers 21 en 22, ik lees het nog even. Hij zei, ik zal erop uitgaan en dat er leugengeest zijn, hè? Zegt dan een leugengeest, van al zijn profeten. En hij zei, u mag misleiden. En u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo. Ziet u? Die hadden zich meester kunnen maken over Achabs profeten. En die zijn vandaag ook nog hard aan het werk, valse profeten. Velen op deze wereld worden beheerst door dergelijke leugengeesten. En of het onheil nu zou komen, ja of nee, dat lag totaal op dat moment in de handen van de slechte Achab. En hij krijgt nog één kans, Achab. Dan zien we ook weer de genade van de Heer. Typisch. Achab vraagt om de waarheid. Maar als hem dan de waarheid verteld wordt, dan heeft hij er alleen maar minachting voor. En hier staat Micha. Eén persoon. Tegenover 400 profeten. 400 zeggen, doe het wel. 1 zegt, doe het niet. De meerderheid heeft niet altijd gelijk. Toch volgen heel veel mensen de meerderheid en hebben daarin ook vaak een naïef en een argeloos vertrouwen. Ze denken, als ze zich bij de meerderheid aansluiten, dat ze minder gevaar lopen of dat ze samen sterk zijn. Maar waar ligt dan de waarheid? Nou, die ligt ook niet in het midden. Wat is dan wel objectief? Gods woord serieus blijven nemen. Dat is geloof. En dat is het beste perspectief. Ik moest ook nog even denken aan Openbaring 3, vers 20. Daar wordt die gemeente van Philadelphia, wat daar allemaal gezegd wordt, de beste evangelische kerk aller tijden. En dan zegt hij: gij hebt mijn woord bewaard. Dus door alles heen hebben ze het woord van God bewaard. En Gods woord is voor sommige mensen de oplossing voor hun problemen, maar voor anderen, voor velen, het probleem van hun oplossingen. En dan zien we in vers 23 dat die Zedekia, volgens mij was het een of andere leider van die profeten, ja, die was door het volk waarschijnlijk heel hoog geacht, voelde zich vernederd, voelde zich bedreigd, zijn baan stond op het spel en zijn reputatie, samen met dat van zijn 399 collega's. En dan krijgt Micha in één keer een klap tegen zijn kin aan. Hij proclameert het woord van God en daar heb je het al, bam. Weet u, Micha kon op dat moment niet bewijzen dat hij de waarheid sprak, dat hij het woord van de Heer sprak. Hij had het wel geroepen, hoor het woord van de Heer. Maar het bewijs van de waarheid van dat woord wat hij heeft uitgesproken, dat zou de Heer zelf gaan leveren. En zo is het ook, precies vandaag. Wij brengen de Bijbel en wij proclameren de Bijbelteksten. En er zijn nog een aantal dingen niet gebeurd, maar ze gaan wel gebeuren. En de beslissing wie op dat moment dus het juiste woord voor God sprak, dat moest Achab weer beslissen. Hè? En Jozefat een klein beetje. Maar Achab, daar heb je het weer, die weigert te aanvaarden de waarheid. Waarom? Die ging totaal tegen zijn eigen wil en verstand in. En daarom kunnen veel mensen ook niet tot Christus komen vandaag. Want het is de verdwazing van de zondaar die de leugengeest wil zien als de geest van de waarheid. Dat zien we bij Achab. En dat begon in feite al in het paradijs. En Micha, die moet terug naar de gevangenis, totdat Achab terugkomt van het front als overwinnaar. Ik zal je nog een spreekwoord noemen. De wens is de vader van de gedachte, daar had Achab, was er ook mee bezig. En in de tussentijd zou Micha het moeten doen met vies water, als ik dat zo hier goed uit begrijp, en brood. En hij moet de gevangenis in. Wat zien we hier? Vervolging. Vervolging om het woord van God. Lijden hoort bij het brengen van de Bijbelse boodschap. En dan weer die dappere woorden, hè, in vers 27... Maar Micha zei, als u echt in vrede terugkeert, heeft de Heer niet door mij gesproken. Heldere taal. En dan zien we in die laatste verse dat hier nu in één keer gezegd wordt, vind ik ook wel heel speciaal, dat Achab en Jozefat samen zouden optrekken. Hebben de politieke overwegingen van Jozefat de overhand behouden boven het woord van God? Dat is maar vragen die ik mezelf gesteld heb. En heeft hij de woorden dan van de Heer niet herkend, Jozefat, door die profeet Micha? Waar was het onderscheidingsvermogen van Micha gebleven? Waarschijnlijk was de reden dat Jozefat door zijn ongehoorzaamheid en door zijn hoogmoed het spoor voor een deel was kwijtgeraakt. Gehoorzaamheid en licht ontvangen hoort bij elkaar. En hij zag het daardoor niet meer geestelijk helder. En dat komt ook vandaag voor natuurlijk. Zijn geestelijk onderscheidingsvermogen van Jozefat, dat ging blokkeren. Hoe? Door compromis. En dan is men al snel de opgebouwde wijsheid aan het kwijtraken. En wat doet de Achab? Hij gaat vermomd de strijd in. Daarmee laat hij toch zien dat hij niet zeker is van zijn zaak. Hij denkt door deze vermomming aan het oordeel van God te kunnen ontkomen. En daarom treedt hij gewoon als een gewone soldaat het strijdperk in. En dan zou God hem niet kunnen vinden. Tegelijkertijd brengt hij Jozefat in levensgevaar om hem op te dragen om met zijn koninklijke kleding het strijdperk in te gaan. En wat zien we hier ook? Achab had een overheersende rol over Jozefat. En eigenlijk had het andersom moeten zijn. Maar dat was niet het geval. En zo hoopt Achab aan die onheilsprofetie van Micha te ontkomen. Dus hij geloofde hem eigenlijk toch wel. Hij zei het niet, maar hij geloofde hem wel. En zo meet de kleine mens de grote God met zijn eigen maatstaf, met een eigen gecreëerd beeld van God, gaat men verloren. Waar de kennis van God ontbreekt, gaat het absoluut fout. Ook vandaag. En we zien het om ons heen, dat er minder aandacht is voor onderwijs. Dat is zo belangrijk. En wat me ook opvalt hier, Achab vraagt niet eens het advies aan Jozefat. Hé, wat denk jij ervan? Nee. En Jozefat, die slikt het gewoon. Onvoorstelbaar. Maar dan zou hij toch dienen als mikpunt van de vijand. En hij zegt ook niet van, nou, dan weet ik leren niet aan, want dan loop ik ook ervan. Dat zegt hij ook niet. En inderdaad, wanneer de vijand hem het genadeschot wil geven, roept Jozefat tot de Heer. En dan zien we dat de Heer toch nog over hem waakte. Maar in vers 33 zien we dat de onvindbare toch gevonden wordt door een soldaat die niet eens wist waarop hij richtte. En dan raakt hij Achab. En Achab kon in het veld van de strijd, kon hij niet uit dat strijdperk komen. En hij bloedde langzaam dood. Was dit een toevalstreffer? Ik geloof het niet. En de Heer had inderdaad door de profeet Micha gesproken en niet door de zogenaamde leugenachtige meerderheid. En dan lees ik u tenslotte nog hoofdstuk 34, wat mooi om even te zien, vanaf 1 tot 3. De strijd laaide die dag echter op. De koning van Israël moest zich in de wagen staande laten houden tegenover de Syriërs, hebben we net gezien, hè, tot de avond, maar hij stierf tegen de tijd dat de zon onderging. En nu komt het. En Jozefat, de koning van Juda, keerde in vrede terug naar zijn huis in Jeruzalem. En Jehu, de zoon van Hanani, de ziener, kwam naar buiten, hem tegemoet, en zei tegen koning Jozefat, moest u de goddelozen helpen en hen die de Heer haten lief hebben? Hierom rust op uw grote toren voor het aangezicht van de Heer. Toch zijn er ook goede dingen bij u gevonden, want u hebt de gewijde palen uit het land weggedaan en uw hart erop gericht om God te zoeken. Wat ik in het begin zei, dat hij heel goed begonnen was. Ten slotte, met de dood van Achab waren de politieke verwachtingen van Jozefat de grond ingeboord en zijn geweten zal ook wel gewerkt hebben. Dat hij geluisterd had naar valse profeten. En dan ontmoet hij weer een profeet die alleen is. Ook met wel een naam erbij. Hè? En typisch, die neemt ook geen blad voor de mond. Als je ijvert voor de zaak van God, dan sta je heel vaak alleen. Ook vandaag. En die ware profeet, die zegt we heel duidelijk waarop het staat. Er is veel moed voor nodig om tegen mensen te zeggen wat ze niet graag horen, vooral als weinig mensen dat standpunt delen of steunen. En deze profeet Jehu zegt dan tegen Jozefat nogmaals, moest hij de goddelozen helpen en hen die de Heer haten lief hebben. Waar je mee omgaat, daar word je door besmet. De toren van de Heer rust op hem, zien we hier. En als we te maken krijgen in onze tijd met allerlei tegengestelde meningen, dan kunnen we ertoe komen om geen keuze te maken en te zeggen, we zullen wel zien. Maar we zullen wel zien is niet altijd oké in bepaalde omstandigheden. Gelukkig worden de positieve daden van Jozefat uit het verleden meegewogen. En dan zien we weer de genade van de Heer. En wanneer de Heer iemand overtuigt van zonde, dan kan die persoon vaak een gevoel krijgen van verslagenheid. Maar het geweldige is namelijk dat Gods woord de mens niet in de verslagenheid en in de neerslachtigheid wil laten zitten, maar dat hij de mens wil overeind zetten door vergeving en bevrijding. En weet u, dan komt er opnieuw positieve Bijbelse radicaliteit, vastberadenheid en kracht. Amen. Ik zal afsluiten met gebed. Almachtige Vader in de hemel, we danken u voor het Oude Testament en het feit dat we daar vandaag nog lessen uit kunnen trekken. Dat bevestigt toch wel dat uw woord de waarheid is. En vanuit die waarheid willen we leven. Heer, we willen trouw blijven aan uw woord. Ook als er druk komt, Heer, dan zult u ons ook de kracht geven en de moed om voor u te blijven uitkomen. En te zeggen wat de Bijbel ook zegt over ethische zaken. We hoeven niet bang te zijn. We hoeven ook niet bij een meerderheid te zijn. We willen u danken dat we bij het kleine kuddeke, zoals u het zegt in het evangelie, dat we daarbij mogen behoren. Dat we een persoonlijke relatie met u hebben. Dat we zonder vergeving ontvangen hebben. En dat we het eeuwige leven ontvangen hebben. We prijzen u daarvoor, elke dag in. Wat u daar voor geleden heeft, verschrikkelijk. U hebt het gedaan uit liefde voor ons. Zegen ook deze gemeente, Heer. Wilt u met een ieder van hen zijn. Wilt u hen, de vrede schenken en de blijdschap, Heer. En zo leggen we dit gebed in uw handen. In Jezus' naam. Amen.